En wij gaan vanavond weer terug naar Handelingen 3, waar we waren midden in de tweede toespraak van de apostel Petrus, naar aanleiding van de genezing van een kreupele man. En de kreupelheid, de lamheid, is feitelijk een beeld van de dood, en de genezing van de kreupel is een uitbeelding van opstand uit de dood. En in verband daarmee zegt de apostel Petrus tot de Joden in vers 15: en de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En dat is net zo'n korte uitspraak, een essentiële uitspraak, als aan het eind van Petrus' eerste toespraak, als hij zegt: deze Jezus die gij gekruist hebt, is door God gemaakt tot Here en tot Christus. Wat dat betreft, de inhoud van de prediking kan inderdaad in één zin worden samengevat, en dat gebeurt hier ook. Want de prediking is inderdaad die van de opstanding uit de dood van de Heer Jezus zelf als eersteling, uiteraard. Waarna de apostel zegt dat deze genezing van deze lamme man heeft plaatsgevonden door geloof. Dat is vers 16, door het geloof in zijn naam heeft zijn naam deze gester die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Vorige keer zijn we ongeveer geëindigd met de gedachte dat, in tegenstelling tot wat velen denken, geloof niet is een gave Gods. Wat God geeft is zijn woord en wij zouden daarin geloven als een vanzelfsprekende zaak. Ik vind het ook zo vanzelfsprekend dat ik nooit goed weet wat daaraan uit te leggen zou zijn. Niettemin begrijpt men het dikwijls verkeerd. Als er sprake is van dat door de Heer Jezus Christus geloof is, dan is het gewoon zo omdat hij het woord van God is. Want kijk, als er geen woord is, als er geen weerbericht is, want daar hielden we ongeveer mee op vorige keer, als er geen mededelingen gedaan worden, is er ook niks om in te geloven. Zo simpel is dat. En er is dus inderdaad geloof door hem, door de Heer Jezus, omdat hij nou eenmaal de gestalte geeft aan het woord, of zoals Johannes zegt, hij is het woord en in hem zouden we geloven. Er is tenminste iets om in te geloven. Ik hoor tegenwoordig mensen zeggen dat ze geloof hebben in dit, ze geloven in de vrede, weet je veel. Ze geloven in zichzelf vooral. Hetgeen ik ongeveer het meest stomzinnige is wat ik me kan voorstellen. Mensen die in zichzelf geloven, meen ik serieus. Waaruit u maar kunt uitrekenen hoe oud ik inmiddels ben, dus blijkbaar. Maar dat even terzijde. Maar door het geloof in zijn naam, door geloof. Het geloof dat door hem is, zegt vers 16. Want de Heer Jezus Christus, maar dat is ook de essentie van de prediking, is degene in wie al de beloften Gods ja en amen zijn. Of zoals het later nog eens een keer gezegd wordt door Paulus in Handelingen 13, de beloften die God aan de vaderen gedaan heeft zijn vervuld geworden in de Heer Jezus Christus, namelijk toen God hem uit de dood heeft opgewekt. En daar gaat het hier over. Want zijn opstanding is de vervulling van het woord Gods. En het is heel verstandig om daar dus je vertrouwen op te stellen, daarin te geloven. Dat is ook de bedoeling, het doel van de prediking uiteraard. Maar Petrus zegt dan, door het geloof in zijn naam heeft zijn naam. Je had net zo goed kunnen lezen, door het geloof in hem heeft hij deze gesterkt. Dat wil zeggen, nieuw leven gegeven, als het ware. Genezen van zijn lamheid, van zijn impotentie, in het Engels dus, hè. Want dat was wat het was. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven, van het ene moment op het andere, in uw aller tegenwoordigheid. Dat viel niet te ontkennen. En op de zijlijn zeg ik dan maar, dat deze wonderen en tekenen natuurlijk mededienen om de betrouwbaarheid van het woord Gods te demonstreren, uiteraard. Het woord maakt zich daarmee geloofwaardig. En vandaar dat de apostel zegt, het gaat om degene die gij ziet en kent, en het is gebeurd in uw aller tegenwoordigheid. Dat is te meer van belang, deze uitdrukkingen, omdat uiteindelijk het in dit hoofdstuk gaat om profetie. Dat wil zeggen, wat geschilderd wordt, en eigenlijk ook wat gepredikt wordt, maar wat geschilderd wordt in de genezing van deze kreupelen, is immers de uiteindelijke bekering en daarmee wedergeboorte van het volk Israël, waarvan deze kreupeleman nou eenmaal de uitbeelding is. En vandaar dat soort uitspraken als die gij ziet en kent en in uw aller tegenwoordigheid, De man was niet alleen deel van dit volk, hij is zelfs de uitbeelding van dit hele volk. Alleen dan in verband met een situatie die pas in de toekomst zou plaatsvinden. Want Israël zou pas in de toekomst, namelijk in de dagen van de wederkomst van Christus, tot bekering en daarmee tot wedergeboorte komen. Daar is nog steeds het wachten op. Maar dan vers 17. En nu, broeders, want nou gaat het om de praktische consequentie van het geheel. Nu, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten. Het is de apostel Paulus, die ook van zichzelf zegt dat hij de gemeente vervolgd heeft en dat hij het gedaan heeft onwetend en door zijn ongelovigheid. Of andersom, dat wil ik afwezen, want ik ga het nou toch op het verschil niet in. Het is in, ik meen, 1 Timotheus, anders is het 2 Timotheus waar de apostel dat schrijft. Het is namelijk de algemene situatie van, in elk geval het Joodse volk in die dagen. Men is onwetend, en niet alleen het volk is onwetend, maar ook uw oversten. Dat wil zeggen, de geestelijke leidslieden van het volk zijn onwetend. En hen valt het eerste te verwijten, uiteraard, omdat je althans vroeger mocht aannemen dat de leidslieden van het volk dan toch wat verstandiger waren dan het volk zelf. Maar bovendien, waar het gaat om het volk, om Israël, moeten we vaststellen dat het volk nou eenmaal altijd vertegenwoordigd wordt door de oversten als zodanig. En in het Nieuw Testamentisch jargon is het zo dat de term oversten, de aanduiding is gewoon van de leden van het Sanhedrin, bijgenaamd de overpriesters. Niet hoge priesters, want er was er officieel maar één. Officieel. De overpriesters, een andere term ter aanduiding van diegenen uit de priesters die de zitting hadden in de Hoge Raad. Die trouwens geacht werd een soort voortzetting, dan wel herleving te zijn van de Raad van Oosten, zoals ingesteld in de tijd onder Mozes. Maar goed, dat even terzijde. Zij waren de hoogste Joodse leidslieden in elk geval. En zij waren onwetend. Dat dus het volk onwetend was, dat lag voor de hand. Maar dat is ook het punt niet, dat deze dingen gebeurd zijn door onwetendheid. We hebben het er vaker over gehad en nu dus weer. Wie gesproken zal hebben tegen de Zoon des Mensen, en dat was de Heer Jezus, in ieder geval sinds zijn wettige vader Jozef van het toneel verdwenen was, wanneer dat maar was. Hij was de Zoon des Mensen, Ben Adam, de Zoon van Adam, de officiële vertegenwoordiger in rechten van heel de mensheid, en daarom ook de erfgenaam van de troon over alle volkeren der aarde, want dat is wat de titel betekent. Maar wie tegen hem gesproken zal hebben, notabene, het zal hem vergeven worden. Maar als men gesproken zal hebben tegen diezelfde Zoon des Mensen, maar nu uit de dood opgestaan, dan heet hij dus ineens Heilige Geest. Het zal niet vergeven worden. En daar gaat het nu maar om, dat zij dit gedaan hebben, dat oké, dat is niet helemaal het punt. Waar het om gaat is dat nu ze dit weten, zij alsnog van hun onwetendheid verlost worden, om zo te zeggen, en tot geloof komen in het woord Gods en daarmee in de Heer Jezus Christus alsnog. Dus, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan. Je kunt altijd nog vragen, hoe komt het dat ze onwetend waren? En daar is ook een makkelijk antwoord op. Nou ja, je krijgt dan weer een paar vragen, maar vooruit, maar zo makkelijk aan. Hoe komt het dat ze onwetend waren? Nou ja, Paulus zei, ik eens kijken of ik hem zo snel vinden kan hoor. Ik dacht dat het 1 Timotheus was. Ja, 1 Timotheus 1. Paulus spreekt daar over zichzelf. Mij, vers 13 van 1 Timotheus 1. Die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Een lasteraar, waarom daar Gods voor staat, heb ik niet kunnen begrijpen. Nooit niet trouwens. Want ik heb in Paulus nooit een godslasteraar gezien, maar wel een lasteraar. En dat is een heel goede vertaling van de term. Het betekent, hij legde mensen lasten op, dan wel, hij viel hen lastig, maar dat is hetzelfde. Dat is lasteren, u weet wel. Men zou leren niet meer te lasteren. Waar staat dat? Oh, dat is in vers 20 van dit hoofdstuk, dus dat heb je in de buurt. Men zou leren anderen geen lasten op te leggen, want dat is wat lasteren werkelijk is. Maar goed, Paulus zegt, ik was een lasteraar, een vervolger en een verdrukker van de gemeente namelijk. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb. En hoe kwam het dat hij onwetend was? In ongelovigheid. Hij was dus eerst ongelovig en op grond daarvan onwetend. Ik heb het onwetend gedaan, is in dit geval een bijwoord. En als je zegt Paulus was onwetend, nou goed, dan was het een bijvoeglijk naamwoord. Maar het is iets erbij, dat is een tamelijk zwak ding. Maar daarna staat er in mijn ongelovigheid. En ongelovigheid is een zelfstandig naamwoord, dus dat legt gewicht in de schaal, om zo te zeggen. Niet, ik heb het ongelovig gedaan, of ik was ongelovig. Dat was wel zo, maar het staat er dus veel sterker. Niet met een bijwoord of bijvoeglijk naamwoord, maar met een zelfstandig naamwoord. In mijn ongelovigheid. En dat geeft uiteraard het meeste gewicht aan die term ongelovigheid. Veel en veel meer dan aan de term onwetend. En daar gaat het maar om. Hoe komt het dus dat hij onwetend was? Vanwege zijn ongelovigheid. Nee, dat is nu toch nog zo. Iemand die niet in de Bijbel gelooft, zal ik maar zeggen, die weet ook niet wat erin staat. Gek genoeg. Men is op voorhand ongelovig, men is op voorhand niet bereid te geloven. Dus weet men logischerwijze ook niet wat erin staat, uiteraard. Als je niet van plan bent te geloven, dan ga je het toch niet bestuderen of lezen. Dan zegt hij, ja, maar ik ken iemand die studeert zijn hele leven al de Bijbel. En toch is hij dan ongelovig. Ja, want die lui die kunnen wel de Bijbel bestuderen, maar komen nooit tot kennis der waarheid, hoor. En zo was het bij de Joden ook. Want waarom, volgende vraag, waarom dan waren ze ongelovig? Dit is iets moeilijker. Het antwoord is, zuster, omdat ze religieus waren. Nee, misschien zijn er uitzonderingen en misschien is het niet altijd zo zwart-wit als ik het u nu zeg. Maar ik geef u de beginselen. Het beginsel is, iemand die religieus is, is per definitie ongelovig. Want wat doet iemand die religieus is met de Bijbel? Hij gebruikt het als een handboek voor ethiek. Zo van, hoe moet ik leven? Want dat weet men gewoonlijk niet, hè? Moeten wij allemaal leren. En de Bijbel schijnt dan, want dat is het vooroordeel dat men heeft, de Bijbel schijnt dan te zeggen hoe je leven moet. En er staat, doe zus, doe zo, en doe niet dit, en doe niet dat. Maar geloven, in de zin van vertrouwen op het algemene onderwijs wat het woord God ons geeft. Ja, dat is een heel ander ding. Dat heeft men trouwens ook niet nodig, meent men, want men is religieus. Men heeft een verzameling wetten waaraan men voldoet of niet voldoet. En soms verzint men weer argumenten waarom men bepaalde wetten dan toch niet houdt. En argumenten ook waarom men zelf dan weer andere wetten invoert. Maar het hele verhaal is op zijn gunstigst ethiek. Maar dat heeft niks te maken met geloof in wat God gezegd dan wel beloofd heeft voor bijvoorbeeld de toekomst. En ook heeft er niks te maken met geloof in wat God zegt omtrent het verleden. Want er zijn mensen die zijn absoluut religieus, gebruiken, bestuderen vind ik niet het goede woord, maar gebruiken ook inderdaad de Bijbel. Sommigen schrijven hem zelfs opnieuw uit, hè, heb ik begrepen, maar ze geloven toch echt niet wat erin staat. En als God zegt dat hij zijn zoon heeft opgewekt uit de dood en gesteld aan zijn rechterhand, dan zeggen ze, ja, dat moet je overdrachtelijk zien, dus maar bij wijze van spreken. En dat is de situatie van allen die religieus zijn. En als er één volk per definitie religieus is, dan is het het Joodse volk uiteraard, omdat de Joodse religie het dichtst komt bij de enige religie die de Bijbel kent. Begrijp je me goed? Die ooit van God gegeven werd, maar ook weer ingetrokken, zal ik maar zeggen. De wet hebben we het nu dus over. Hè? Judaïsme komt daar het dichtst bij. Maar de bedoeling van dat geheel is wel degelijk van Gods wegen om te demonstreren dat religie, en dus leven onder de wet, een mens nergens brengt en hem zelfs maakt tot ongelovig. Hij hoeft niet onderwezen te worden. Hij heeft gewoon de regeltjes, u weet wel. Ik kwam, hoe lang was dat geleden ook alweer, 1964... Ik stapte ik in Ossendrecht uit de bus en toen werd er gezegd, u staat vanaf nu, nee niks u, het was ineens over, jullie staan vanaf nu onder de krijgstucht, dit zijn de regels, hier is het handboek en denken doen wij wel. En later was de vraag, waarom is dat zo? Punt 1, omdat ik dat zeg. Punt 2, het staat in handboek soldaat. En punt 3, waarom zou het niet zo wezen? En dat was al. En ik heb zelden zo'n gemakkelijk leven gehad als die anderhalf jaar in militaire dienst, zuster. Echt wel. Je droeg absoluut geen verantwoordelijkheid. Je hoefde nergens over na te denken. Je deed gewoon wat er gezegd werd. Dat was makkelijk. droeg geen verantwoordelijkheid, waren anderen voor. Toen ter tijd was er een verademing. En mensen die onder de wet leven, religieuze mensen, vinden zoiets prachtig. In de praktijk, broeder, echt, men wil nergens over praten. Als het gaat over het leven en de zin daarvan en al dat soort dingen, maakt allemaal niet uit. Ze hebben regels, daar houden ze zich aan. Die heeft God gegeven en verder moet je nergens over nadenken. En geloof komt daar niet aan te pas. En in die kringen leert men dus, ja, als God geloof wil hebben, prima, maar dan moet hij het zelf maar geven. Maar als hier gezegd wordt over het Joodse volk, broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, en ik denk dan met Paulus mee in uw ongelovigheid, dan zouden we ons toch afvragen, hoe komt notabene het Joodse volk daarin terecht? Want dit is het voordeel van de Jood, en dit is het nut van de besnijdenis, dat hun, juist hun, de woorden God zijn toebetrouwd. Wat was dat, Romeinen 3? Daar staat dat de essentie van het Joodse volk is, zij zijn dat volk omdat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Hoe komt het dan dat zij onwetend zijn? Dat lijkt toch volstrekt onmogelijk. Maar het hele punt is dat zij hebben de wet, dat wil zeggen zij lezen de Bijbel alsof het de verzameling regels is die aan de mens worden opgelegd en alsof dat alles is. Begrijp je me goed, er zijn enkele bladzijden die je nog net zo zou kunnen uitleggen als je dat zou willen. Maar daar heb je het al mee gehad ook, want de rest van de Bijbel is algemeen de openbaring van Gods wegen. Over geschiedenis, over profetie, de toekomst enzovoorts. Over Gods handel in het algemeen en dat soort dingen meer. Ik bedoel, daar vind je niet zomaar wet in, maar men heeft dat dan ook tot wet gemaakt. Zo van, David deed dat wel, maar is dat eigenlijk wel het goede voorbeeld? Hoe zouden wij dat beter kunnen doen? Dat zijn vragen voor zelfstudie enzovoorts. Dat heet dan bijbelstudie allemaal. In werkelijkheid is het dat niet natuurlijk. Want de enige echte vraag die je altijd moet stellen is, wat heeft God mij hier in deze geschiedenis, in deze woorden te vertellen? Waar gaat het in hemelsnaam over? En dat het gaat over mensen met hun tekortkomingen en soms ook met hun deugden, want het komt ook een enkele keer voor, dat mogen dan zo zijn. Maar dat is toch niet de essentie van de Bijbel uiteraard. Waar het om gaat is wat ons daarin geleerd wordt. Niet over hoe wij leven moeten, dat komt vanzelf wel mee hoor, uiteindelijk. Want dat leren we er wel uit. Maar het is niet een kwestie van wet, het is al algemeen onderwijs in wie God is en wat voor een werk hij doet met deze wereld. Waarom hij deze wereld in stand houdt, laten we het zo zeggen dan. Wat hij van plan is. En eventueel, want dat komt pas in laatste instantie uiteraard, is de vraag welke plaats wij dan in het geheel innemen. Maar we zouden ons niet te veel verbeelden, wij komen pas in de laatste plaats. Want in de eerste plaats om de Heer. En daarom, men kent de Heer niet. En toen hij kwam, kende men hem niet, herkende men hem niet, en dus weg met hem, kruist hem. En tot ons wordt gezegd dat het de bedoeling is dat wij als gelovigen komen tot kennis van hem. En dat het erom gaat hem te kennen en daarmee dus, Filippenzen 3, de kracht van zijn opstanding. De nieuwe mens aandoen die vernieuwd wordt tot kennis. Colossenzen 1 geloof ik. En zo verder, want dat leest u natuurlijk op talloze plaatsen. Niet ons kennen, maar hem kennen, daar gaat het om. En naarmate wij hem kennen, zal dat zijn uitwerking niet missen, ook in ons praktische leven uiteraard. Maar dat komt omdat we dan niet blind zijn. Want kijk, over Israël wordt gezegd, over het Joodse volk wordt gezegd, en ik zoek het dus ook maar even op vanavond, hè. Er wordt over gezegd in bijvoorbeeld 2 Korinthe hoofdstuk 3, het is ontleend aan Jesaja 6... En het wordt door de Heer Jezus in de evangeliën een paar keer letterlijk geciteerd. Maar we lezen in 2 Korinthe 3 lezen we dat ook. Waar staat dat wij niet doen, was de bedoeling, vers 13. Gelijkerwijs Mozes die een deksel, een bedekking dus, op zijn aangezicht legde. Dat is dus gewoon zo'n, hoe heet zo'n ding ook weer tegenwoordig? Een sluier, een bedekking. Wij doen niet gelijkerwijs Mozes die een deksel op zijn aangezicht legde, want u weet hoe dat was, hè. Het verhaal is dat Mozes sprak met de Heer, met Jehovah, op de berg, op de Sinai enzovoort. En ik kwam daarna naar het volk en toen hadden ze de Polaroid, zeg ik al, die hadden ze nog niet uitgevonden. Maar, en dus zei ze tegen Mozes, doe een bedekking over uw gezicht, want hij straalde. Hij zag eruit als een schemerlamp, zeg maar. Nou, een schemerlamp, een halogeenlamp. Nee, je moet je dat concreet voorstellen. Er moet heel wat geweest zijn dat ze zeggen, Mozes, doe alsjeblieft bedekking over je aangezicht enzovoorts. En waarom dat in de Bijbel staat? Zullen we ethiek bedrijven? Hoe lang moeten wij spreken tegen de Heer of moet hij tot ons spreken voordat ons aangezicht licht geeft, zodat we, zoals Philips alsnog failliet gaat, zal ik maar zeggen. Dat slaat er nergens op. Dus is de vraag, waarom staat dat in de Bijbel? Het antwoord is, dat als het goed is en men leeft in gemeenschap met de Heer, dan wordt men verlicht en dan weerkaatst, dan weerspiegelt men dat licht ook. Dat straalt uit. Als er iets van die heerlijkheid van Christus bij ons terechtkomt, zal ik maar zeggen, of in ons hart schijnt, want zo staat het hiernaast in 2 Korinthe 4 vers 6, dat is een paar versen verder, dan betekent als het goed is dat het ook weer spiegelt naar buiten toe. En zo was het bij Mozes. En toen zeiden ze tegen Mozes, doe toch een bedekking over je aangezicht enzovoorts. En dat deed hij toen ook, maar daarmee werd hij een uitbeelding van het Joodse volk, levend onder de bedekking, waardoor die heerlijkheid van de Heer niet op hen afstraalde en ook niet weerkaatste uiteraard. Nu weet u meteen waarom Mohammedanen soms een sluier dragen, in ieder geval vrouwen. Ze worden vooral geacht dom te blijven. Dat is wat het uitbeeldt. Het is maar goed dat ik geen columnist ben, want ik zou me niet kunnen beheersen. Elke keer zo'n column schrijven, helemaal rechts op de bladzijde in zo'n dagblad. Over die burka heet dat, of zoiets, hè? Het verhaal is toch van, ja, je kan wel dames zo in het openbare leven hebben, met name ook op scholen, maar je kan niet met die mensen communiceren, je weet niet wat ze uitvreten, je hebt geen contact, enzovoort. Nee, maar dat is nou net de essentie van het ding. Een bedekking over het aangezicht wil zeggen, men zit niet en men hoort niet. En andersom, men heeft ook niks te zeggen van achter het ding. Dat is de echte oorspronkelijke betekenis ervan. En ik denk ook dat in landen waar de positie van de vrouw in het algemeen ongeveer zo beschreven wordt, dat ze de mond moet houden, zal ik maar zeggen, dat het er allemaal niks aangaat, dat daar juist in zulke culturen inderdaad die sluier ook in stand blijft. Dat hoort gewoon bij elkaar. Of men zich dat nou bewust is of niet. Men is het zich niet bewust, men maakt er iets anders van, dat weet ik wel. Men brengt het op een veel lager niveau terug. Maar in de Bijbel kom je het zo tegen, vandaar dat je in 1 Korinthe 11 leest over dat wij mannen, want daar gaat het over in 1 Korinthe 11, dat wij mannen in onze relatie naar de Heer, ik zeg het iets anders dan het er staat, ik hoop niet dat u mij dat nu kwalijk neemt, maar dat wij mannen in onze relatie naar de Heer geen hoofddeksel dragen, want wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht, wij zouden zijn heerlijkheid ontvangen en ook afspiegelen. Want dat staat er echt in 1 Korinthe 11. Hè? Dat hoofddeksel af moet, daar gaat het over namelijk. Hè? En in de overdrachtelijke betekenis uiteindelijk. Want er is niets wat ons afschermt van God en van zijn heerlijkheid en van zijn licht. Het zou op ons en in ons stralen en wij zouden het weerspiegelen met het woord hier uit 2 Korinthe 3 vers 18. Maar goed, ik neem hier toch maar de draad erop. 2 Korinthe 3 vers 13, wij doen niet gelijk Mozes die een bedekking op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Ga ik nog niet op in, want het doet nou weinig ter zake. Maar vers 14, hun zintuigen zijn verhard geworden. Dan waren ze dus hardhorend en hardziende. Kortom, ze hadden eelt op hun oren en op hun ogen. Hun zintuigen zijn verhard geworden, want tot op heden, tot op de dag van heden, hebben de vertalers ervan gemaakt, blijft diezelfde bedekking, hetzelfde deksel. Welkezelfde bedekking? Die Mozes over zijn aangezicht had, die bedekking. En u begrijpt, het is overdrachtelijk taalgebruik. Blijft hetzelfde deksel in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden. Dat wil zeggen, zonder dat die bedekking verdwijnt. En daarna staat er het welk, het deksel namelijk, het welk, door Christus teniet gedaan wordt, let op dat er niet staat, het welk door Christus teniet gedaan zal worden, maar het welk door Christus teniet gedaan wordt. En dan verder, maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, de boeken van Mozes, want ja, het blijft beeldspraak natuurlijk, hè. Wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een bedekking, een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn of worden, zo wordt het deksel, de bedekking, weggenomen. Door wie? Als het tot de Heere bekeerd zal zijn, zal de bedekking worden weggenomen. Door wie? Door de Heere dus. Als het tot de Heere bekeerd zal zijn, wordt het deksel weggenomen. Door de Heere dus. En het leuke was dat in vers 14 al stond, het wel door Christus teniet gedaan wordt, maar dat is dezelfde uiteraard. Het hele punt is dat wij weten dat waar een mens, een Jood, vandaag in onze tijd, ook in de tijd van de Korintiërs zal ik maar zeggen, tot geloof komt, daar wordt die bedekking die er blijkbaar was weggenomen. Maar voor wat het volk betreft, zal het tot bekering komen, tot de Heere, en dan zal de Heere de bedekking over heel het volk als zodanig wegnemen. Maar dat is pas bij de wederkomst van Christus uiteraard. Maar waarom moet het aanhalen is om de vraag te kunnen stellen en te beantwoorden. Een bedekking en deksel. Wat is die bedekking? Want hun zinnen, dat weet je. Ogen en oren staat zwart op wit in Jesaja 6. Hè? Geef hen ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet. In de zin van onontvankelijk. Functioneert het niet goed, was de bedoeling in de uitdrukking. Opdat het niet horen en niet zie en niet zal verstaan. Dus dan weet je wat het is. En als Mozes gelezen wordt, je weet wat Mozes is. Dat zijn nu de boeken van Mozes. Maar in vers 13 had Mozes een bedekking over zijn aangezicht. Maar dat is diezelfde Mozes uit vers 15. Alleen nou is het ineens een boek. Maar daar ligt ook die bedekking over, als u begrijpt wat ik bedoel. En of de bedekking nou ligt over het boek, of dat de bedekking ligt over hun ogen en oren, wat het maar is, ja, dat maakt niks uit. Het effect is altijd gelijk en komt door de bedekking. Maar wat is de bedekking? Kan maar één zijn hoor. De wet. Je kan ook zeggen, het is hun tafel. Maar dan wordt het iets ingewikkelder, want dan komen we in andere metaforen terecht. Hun tafel wordt tot een strik en tot een val. Maar dat is de wet. Hun cultuur namelijk is de betekenis. De tafel waaraan men zich vindt. In een gemeenschappelijke cultuur waarvan de maaltijd dan een uitbeelding is. Zoals ook het avondmaal trouwens de uitbeelding is van onze gemeenschappelijke leefwijze. Maar die bedekking is gewoon de wet. En het bijzondere is natuurlijk dat dat niet alleen maar geldt voor de Joden. Dat zou ik er nou niet zo uitgebreid op ingegaan zijn. Geldt niet maar voor het Joodse volk. Maar het geldt voor allen die onder de wet, in de zin van onder religie, leven. Men hoeft immers niet te geloven. Men hoeft geen levenswijsheid te hebben. Men hoeft de waarheid niet te kennen. Je houdt je gewoon aan handboek soldaat. Doe dit, doe dat, doe zus, doe niet zo. Je blijft netjes binnen de overgeleverde religieuze cultuur. Dat is meestal trouwens een synoniem, ja. Cultuur is meestal religie in hoge mate. En andersom, uiteraard, je blijft er netjes binnen, dan hoef je niet te denken. Het is wel een bekrompen soort leven als je het mij vraagt. Maar goed, dat kan een voordeel zijn. Want elk nadeel, zoals je weet. Maar het is de bedekking. Dan ben ik serieus. Dus het is heel dikwijls dat ik ergens over spreek en dat ik onderweg denk. En soms zeg ik het dan ook, van nou ja, wat ik nu sta uit te leggen, dat begrijp je natuurlijk nooit als je altijd bezig bent met ethiek te bedrijven. En leeft onder de wet. Iets als dat David het aanlegt met buurvrouw Bathseba, zal ik maar zeggen. En die Uria naar de Filistijnen. Dat was niet de Filistijnen, het waren de Ammonieten, geloof ik. Als je ethiek betreft, zeg je, oh, die David, dat had hij niet mogen doen. En wat is, en de moraal is, kijk niet naar de buurvrouw, vooral niet als ze in bad zit. Maar dan zie je dus nooit meer dat David een type is van de Heer Jezus Christus en dat Bathseba een type is van deze wereld, waarover David zich ontfermde en waardoor hij zich schuldig stelde, enzovoorts. Hetgeen hij dus ook heeft moeten bezuren, om het maar zo te zeggen, en eenvoudig. Maar dat is precies wat de Heer deed. Hij ontfermde zich over de dochter van de zeven. Dus deze wereld van die zeven dagen enzovoorts. Hij legde het ermee aan, ging er verbintenis mee aan en heeft inderdaad de prijs moeten betalen. Het eerste wat eruit voortkwam zal ook inderdaad definitief verdwijnen, die eerste zoon. Die heb je toch, hè? Deze wereld. Ja, nee, goed. En daarna werd alsnog Salomo geboren. En daar heb je wijsheid bij uitstek, maar hij is een beeld van de nieuwe schepping natuurlijk. Toch? En van opstanding en wat er mis. Nee, korter kan het al helemaal niet uitgelegd worden, denk ik. Maar dat kun je absoluut niet meer zien, hè? Wat het betekent. Net zo min als je kunt begrijpen dat als Mozes, als Mozes de berg op is om de wet te halen, die stenen tafelen die hij niet dragen kon, hij niet en Petrus daarna ook niet trouwens, maar goed, vrij naar Handelingen 15. Toen was daar beneden, was Mozes broer, Aaron was bezig voor het volk een gouden kalf te maken en daaromheen te dansen enzovoorts. Hè? Maar dan denk je, die man doet het helemaal verkeerd met zijn eigen dunkelijke godsdienst en dat soort dingen meer. En dan zie je dus nooit meer dat de Aaron gewoon een type is van Christus en van het nieuwe verbond. En dat het gouden kalf een beeld is van het nieuwe verbond. En dat oude verbond en nieuwe verbond elkaar nou eenmaal niet verdragen. En dat onder het oude verbond der wet nou eenmaal geen plaats is voor het nieuwe verbond. En als je twee stenen tafel hebt, dan kun je niet een gouden kalf hebben. Maar geef mij het gouden kalf maar. Hè? Waarna het beest het gouden kalf vermalen werd. En toen moesten ze drinken. Dus die hele generatie heeft nooit meer last gehad van reuma. En voor nog zo wat zaken. Nou goed, daar zullen we het maar niet over hebben. Maar dat zie je dan dus niet meer. Omdat je ethiek bedrijft. Omdat je met de wet in de hand staat om andere mensen te beoordelen enzovoorts. Dan kun je dat ook niet meer zien. En dat is de bedekking die over de Bijbel komt te liggen. Overal en dus ook vooral in het christendom. Hoor. Want het is niet alleen bij de Joden zo. Dat heb ik niet verzonnen, want wij kennen langzamerhand allemaal de bekende klassieke Nederlandse uitdrukking. Ik weet niet wie hem gemunt heeft, maar dat is de uitdrukking, het is een christelijk werk. Nou, om heidenen te bekeren en het is een heidens werk om christenen te bekeren. Precies. Dat is precies wat ik nu zei. U weet wel, dan zegt men, zij hebben al een godsdienst. Ze hebben al een geloof, abusievelijk, want dat is niet waar, ze hebben een religie. He? Waarom zouden ze een andere religie moeten aannemen? Nee, het hele punt is, ze hebben een religie, maar dat is nou juist de ellende, daar moeten ze vanaf. Hij moet vervangen worden door geloof. En dat was het probleem met de Joden ook. Zie? En dus waren ze onwetend. Zij hadden wel een Bijbel, maar kenden de Bijbelse waarheid niet. Het is verbijsterend, ik krijg minstens één keer in de week, dus misschien wel vaker, krijg ik uit Amerika, krijg ik een e-mail van een of andere bedrijf voor, hoe heet het nou toch, Joodse computerprogramma's of zo. De programma's om de Torah te leren, zal ik maar zeggen, Joodse, nou goed, dan kun je een Bijbelvers aanklikken, dan krijg je alle Joodse commentaren die maar enigszins bekend zijn, krijg je meteen op je scherm enzovoort. Hè. En dan kun je getalswaarden van woorden en teksten uitrekenen, dus als iemand nog een nutteloze hobby wil hebben, dan... Nee, ik wil het niet aanbevelen, maar ik gebruik het zelf ook wel eens, ja, maar goed. Maar het is mijn hobby niet. Maar de... Ook mijn beroep niet trouwens. Maar de... Maar als je dat dan wil, dan kan dat, dat soort programma's. En dat is verbijsterend. He, dan kun je een of andere commentaar of zo, wat ik nou vandaag zag, ik geloof het was een compleet werk of zo, en het waren 19 cd-roms. Ik denk, hoeveel boeken zouden dat zijn in de kast? Zeg, dat is een paar meter volgens mij, hoor. Toch? Dat staat mooi, ja, het scheelt behang. Maar je kamer wordt er wel klein van, mijn zuster. Nou goed. Maar het is al in de praktijk is het bedekking. Het komt over de Bijbel heen te liggen en men kan er niet meer doorheen kijken. Zo werkt het nou eenmaal in de praktijk. En in het christendom vind je precies hetzelfde. Ik zal niet dingen met name noemen, want ik bedoel niet iets specifieks ook. Maar het is in het algemeen, men heeft die vooroordelen, je moet toch zus en je moet toch zo leven, enzovoort. En sommigen zeggen dat mij ook gewoon. Ze zeggen, nou ja, als je toch maar goed als kind van God, als christen leeft, dat is toch veel belangrijker dan de Bijbelse leer. En dan zeg ik meestal niks terug. Maar het antwoord is, het is absoluut niet belangrijk. Het is ook niet belangrijker dan de Bijbelse leer. Hoe wij leven is niet van belang hoor. Nee, niet dat ik zeg dat het helemaal geen betekenis heeft. Maar in die verhouding is dat echt niet van belang. Want Gods werk gaat toch wel door. En Gods plan zal volvoerd worden. Enzovoort. En hoe u leeft of ik leef, maakt daarbij heus niks uit. Een belachelijk idee zeg. Toch? Nee, waar het om gaat is dat Gods werk een plan gaat door, het wordt uitgevoerd en hij heeft ons genade geschonken zodanig dat hij ons een plaats in zijn werk, in zijn plan wil geven. Dat wel. En daarvoor maakt het wat uit. Maar wat dan eerst uitmaakt is niet hoe wij leven, maar wat eerst uitmaakt is of wij zijn plan kennen. Toch? Logischerwijze. Daar moeten we in onderwezen worden. En naarmate dat gebeurt, zal het inderdaad ons leven veranderen. Ten goede naar Gods normen wel te verstaan. Bij menselijke normen doen er natuurlijk wel helemaal niks toe. Maar goed. In de praktijk dus, onwetendheid ontstaat door ongeloof. En ongeloof, het niet bereid zijn de Bijbel te aanvaarden, leidt er automatisch toe dat men iets anders daarvoor in de plaats heeft. Want begrijp je nog, ik ken mensen die willen van de Bijbel niks weten en die bestuderen de meest vreemde en exotische dingen om het geheim van het leven en van de wereld als zodanig te doorgronden. U weet wel, al die ingewikkelde theorieën die alleen maar bestaan nog maar als theorieën, als ideeën. Maar er zijn heel wat hobbyisten die zich daarmee bezighouden. Met kwantumtheorieën en hoe dat allemaal heten mag. Hè. En, witte materie, zwarte materie, grijze materie. En, en de theorieën over ophangen enzovoort. Of dat is de natuurkundig. Dan zoekt men het in allerlei oosterse mystiek. En in de tarotkaarten of in de I Ching of wat het allemaal maar wezen mag enzovoort. En het meest, daar verdiept men zich in en daar kun je mooi in verzuipen hoor, zo diep is dat. En dan zegt men, nou, nu kom je toch mooi in de buurt. Dan denk ik, ja, weet je hoe diep de dood is? De zee, daar kom je niet bij het geheim van het leven, daar kom je terecht in de buitenste duisternis. Dat is precies de andere kant op. Hè? Ben ik voel serieus hoor. Nou goed. Maar men zal de Bijbel lezen en zich daardoor laten onderwijzen. Dat is wat men zou doen. En als men dat niet wil, dan krijgt men of de boeken van de oudvaders, die zijn voor dat doel niet geschreven, maar worden voor dat doel gebruikt. Belijdenisgeschriften, zuster. Ja, ik heb niks tegen belijdenisgeschriften, maar je moet je Bijbel er overheen leggen vooral. Overdrachtelijk uiteraard, hè. Maar als je de Bijbel wegzet, dan komt er altijd wat voor in de plaats. En het zijn dus of andere religies, of mystiek, of zogenaamde wetenschap, wat er door moet gaan. Er is altijd wat. En als ik dan toch een keuze moet maken, dan ben ik daar gauw klaar mee. De Bijbel brengt me ergens, al die andere dingen brengen mij werkelijk nergens. Die brengen mij in het grote niets. In het ongrijpbare. Het eindeloze waarvan je niet eens weet welke kant het op ligt. Enzovoorts. En de Bijbel richt mij op een centrum, op een beginsel van waaruit de dingen geregeld zijn en geregeld worden en van waaruit een zekere toekomst vastgelegd is en ook is aangekondigd in het woord Gods. Dat het niet al mijn vragen beantwoordt, dat is waar, maar ik moet u zeggen, ik heb heel wat vragen die ik vroeger had gewoon ook afgeschaft in het besef dat ze ook sowieso nergens toe leiden. Nee? Wat is het wezen van de materie? Maakt toch niet geen bal uit? Hè? Toch? Doet het toch niet toe? Waar het ontstaat is, wat is de grondslag? Weet ik veel. Doet er niet. Dat is vragen naar hoe God het gemaakt heeft. Dat maakt mij niet uit. Hoe hij het gemaakt heeft. Ik kan het toch niet. En ik neem er wel genoegen mee met dat het er is. Er zijn zinnige dingen om te doen in het leven. Dan uit te zoeken van hoe het ontstaan is, of wat de essentie van is, of hoe je tot niks kunt terugbrengen, vind ik ook zoiets. Hè? Hoe kun je stoffen zodanig ontleden dat je uiteindelijk niks over hebt? Ja, dat is nuttig. Toen ik 6 jaar was, sloot ik de wekker al uit elkaar. En ik heb toen al begrepen dat het niet nuttig was. Want je krijgt het ding nooit meer in elkaar daarna, natuurlijk. Het leidt tot niks, toch? Later heb ik geleerd, je kan er beter naar gaan zitten kijken en er wat bewondering voor opbrengen. Dat doe ik ook. Dan ben ik serieus. Maar daar blijft het dan ook bij. Maar je moet de andere kant op, hè? Nou goed. Onwetendheid komt voort uit wet, uit religie, uit alles wat over de Bijbel heen gelegd wordt. En zo was het met Israël. En dat is wat gedemonstreerd zou worden. Dat is het eerste doel van de wet. Te demonstreren dat het de mens niet tot God brengt, maar het zelfs onmogelijk maakt dat iemand tot God komt. Daar komt het op neer. Men zal van die religie af moeten juist om alsnog te komen tot wijsheid. Je moet eerst van Saul verlost worden, alvorens David koning wordt. En daarna nog gaat het verhaal nog verder, want de bedoeling was dat Salomo zou komen. De wijsheid Gods, daar kom je bij de essentie der dingen. Maar dan moet er eerst heel wat gebeuren. In ieder geval moet Saul van het toneel verdwijnen. En Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. En David is een beeld van het nieuwe verbond als zodanig, waaronder wij leven als het goed is. Niet onder Saul, maar onder David, enzovoort. En Salomo staat dan voor de voltooiing van de heilsgeschiedenis. Wanneer alles bij elkaar komt en alles geregeld is, daar vind je de wijsheid gedemonstreerd uiteraard. Dat is de culminatie daarvan, het hoogtepunt daarvan. Maar goed, dat me weer terzijde. Nu broeders, Handelingen 3 vers 17, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten, wat gaat zoals gezegd om het hele volk feitelijk, maar God heeft al zo vervuld, want dat is de andere kant van het verhaal. Kijk, wet is gegeven om dit te demonstreren, dat de mens een zondaar is en door een wet zelfs verder van God afkomt dan dat hij dichterbij gebracht wordt. Het werkt averechts, dat is één ding. Het andere ding is dat de wet niettemin een aanleiding is tot een betere hoop, zoals Hebreeën het onder andere formuleert, er zijn nog een paar formuleringen voor, maar het idee is gewoon dat de wet in het algemeen een uitbeelding geeft van toekomende goederen. Kortom, het oude verbond is een uitbeelding van het nieuwe verbond. En je moet er dus doorheen kijken. Hè? Dat is wat je met een bedekking eventueel ook moet doen. Die zou er doorheen moeten kijken. Maar dat lukt je niet als je daarop focust. Heb je dat ook? Zie je dat ook wel eens met zo'n focus? Hè? Je ziet op een film zie je een bloemetje en dan een beetje iets groenigs erachter. En ineens dan wordt er aan die lens gedraaid kennelijk. En je ziet hele bloemetje, het pent niet weg, maar je bloemetje zie je niet meer. En ineens zie je een achtergrond scherp. Je kijkt dwars door de voorgrond heen als het ware. En als je fixeert op die wet, dan zie je daarachter absoluut niks meer. Dan heb je dus ook een bedekking. Zo kan het ook uitgelegd worden. Het is maar waar je op focust. Goed. Maar God heeft al zo vervuld hetgene door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Wet dus is bediening des doods. Wet doet de zonde toenemen. Dat is negatief. Positief is, voor zover het positief is, de wet is een uitbeelding van toekomende goederen. Niettemin heeft God de onwetendheid onder de wet gebruikt om zijn doel te bereiken als krijgslist. Hebben die nog? Dat is een ander aspect van de wet. Die lees je trouwens ook in Korinthe. In dit geval in 1 Korinthe. Ook die dingen staan op andere plaatsen wel, maar meestal veel uitgebreider. Dan moet je ze concluderen. Maar in 1 Korinthe 3, vers 8, staan de dingen weer gewoon heel concreet. In een paar zinnen. 1 Korinthe 2 bedoel ik. 1 Korinthe 2, waar Paulus zegt, wij spreken de wijsheid Gods, in vers 7. Hij zegt, dat doen wij wel eens, alleen bij jullie in Korinthe niet. Want ja, daar wilde je toch niet naar luisteren. Ben je niet aan toe. Wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons erewereld was. Met andere woorden, stonden nog wat dingen in het Oude Testament, dat wil zeggen in de Oud-Testamentische geschriften, die niettemin verborgen waren, dat wil zeggen ze waren niet duidelijk, het werd niet expliciet omschreven allemaal, maar het waren zaken die spreken over de heerlijkheid van ons, dat wil zeggen van de gemeente, daarmee de heerlijkheid van Christus, die immers ook tot de gemeente behoort, als hoofd, ja, als erelid denk ik wel eens, maar goed, als hoofd van de gemeente, spreekt over de heerlijkheid van ons. En het maakt ook deel uit van het plan Gods, eer de wereld was. Ik zal maar zeggen, dat was dus nog van voor Batseba, om zo te zeggen, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Dus, en dan verborgenheid, vers 8, welke niemand van de oversten deze wereld gekend heeft, die verborgenheid, wat dat precies inhield. Niemand van de oversten deze wereld heeft het gekend, en er is een goede reden voor waarom het zo moest, want indien zij ze gekend hadden, hypothetisch, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. Ja, als ik wist dat jij die zet zou doen, had ik nu mijn loper niet van, wat was het ook alweer, A2B4 of zoiets gezet. Oh, zeg maar wat geks, hè? Begrijpt u wat ik nu vertel? Je geeft niet je plannen prijs aan je tegenstander. Die hou je voor jezelf, uiteraard. En je maakt bij voorkeur gebruik ook van de onwetendheid van je tegenstander. Die moet je dus niet wijzer maken dan die wellicht is. En vandaar dat deze verborgenheid inderdaad van Gods wegen verborgen werd gehouden. Niettemin stond het vastgelegd, laten we zeggen, in code, of in bedekte termen in ieder geval, in het Oude Testament. Dat zegt Peter straks ook in Handelingen 3, dus daar ga ik nu even niet verder op in. Maar het was verborgen voor de wereld in het algemeen, voor de oversten deze wereld, want anders zouden zij niet zo gehandeld hebben en daarmee zou dan ook Christus overwinning niet behaald zijn. Hebben jullie nog? Kijk, je kunt dus met schaak ook, je geeft een stuk op, dat heet een gambiet geloof ik, een offer in gewoon Nederlands. Je geeft een stuk op, je tegenstander zegt, dankjewel. Maar in veel gevallen zou het toch verstandiger geweest zijn als die tegenstander eerst even had nagedacht. Hij pakt de korte winst, maar verliest daardoor de partij. Dat is de clue. Het is wat Caiaphas zei, deze Jezus, als we hem laten gaan, loopt het hele volk achter hem aan. En dan hebben wij niks meer te vertellen over dat volk, dan zijn we onze positie, onze plaats staat er. Zijn we onze positie kwijt, lopen ze hem na en dan staan wij hier voor joker. Huh? Dus, we kunnen beter die ene man ter dood brengen. Het is beter dat één man sterft voor het hele volk dan dat het hele volk verloren gaat. Voor ons bedoelden zij. Dat wij het hele volk verliezen, enzovoorts. Het leuke is, Caiaphas en al die overpriesters zouden het volk toch wel verliezen, want ze zouden allemaal door de dood verhinderd worden te blijven. Met dank aan Hebreeën voor dit uit zijn verband gerukt vers. Nou ja, het gaat over priesters, maar vooruit. Dat is toch maar een tijdelijke zaak, hè? Dus ze brachten hem ter dood, denkend dat hij dan voor altijd opgesloten zou zitten, bij wijze van spreken. Maar niet wetend, omdat zij ongelovig waren en er dus voor hen een bedekking over de Bijbel lag enzovoorts, niet weten dus dat voor hem de deur aan de andere kant van de dood zou worden opengedaan. En dat dus de deurwachter voor hem zou opendoen, als gevolg waarvan hij vervolgens zou optreden als de goede herder. Lees het maar na in Johannes 10. Hebben we die nog? Ze wisten het niet. En daarom vind ik het vermakelijk te lezen daarna alsnog eventueel over dat graf. Van ja, maar hij heeft gezegd dezelfde derde dagen opstaan. We maken ons grote zorgen dat hij toch weer terugkomt. Weet je wat, we gaan vragen of het graf verzegeld mag worden. Of zegel op het graf. Of een wachter erbij mag staan, wachter erbij. En al dat soort dingen meer. Dat maakt er niks uit. Aan de andere kant zat een deur. Dat is letterlijk historisch onjuist, maar feitelijk is het 100% juist. En historisch, ja, je kan er nog wel een wacht bij zetten en het graf verzegelen, maar het maakt toch niks uit. God doet gewoon die steen opzij, klaar uit. En die wachters, of wat. Maar het idee is, van hij ging erin en ze bewaakten de ingang, maar ik kwam er gewoon aan de andere kant weer uit als de eersteling van een nieuwe schepping. Want u gelooft toch niet echt dat die steen weg moest omdat hij er anders niet uit kon? Dat gelooft u toch zelf niet? En als hij toch weggerold werd, dan is dat ongetwijfeld, dan gaat hij weer, is dat ongetwijfeld omdat het rollen sowieso al een uitbeelding is van wedergeboorte. En de steen zelf is al een uitbeelding van opstanding uit de dood. Dus het wegrollen van de steen is hoe dan ook een uitbeelding van opstanding uit de dood. Wat is die? Nou, wat is het? Dat maakt verder niet zoveel uit. Maar waar het om gaat is gewoon dat de oversten deze wereld deze dingen niet kenden. Als ze geweten hadden, zegt 1 Korinthe 3 dus, dat hij uit de dood zou opstaan en verheerlijkt zou worden, zo, en dus verhoogd, dan zouden zij de Heer die verheerlijkt zou worden, de Heer der Heerlijkheid staat er dan, ze zouden hem dan niet gekruist hebben. En nog populairder en smaller gezegd, de Satan heeft hem in de dood gedreven, niet wetend dat daarmee juist het plan Gods ter verlossing vervuld zou worden en dat daardoor een nieuwe schepping tot stand zou komen door zijn opstanding aan de andere kant uit de dood, waardoor zijn macht definitief gebroken zou worden, die van de Satan dus. En als hij het geweten had, had hij er alles aan moeten doen om hem bij het leven te behouden. Dat was Genesis 48. Om hem bij het leven te behouden door een grote verlossing, denk ik dan. He? Toch? Nee, om eens vrij te filosoferen over Hebreeën 7. Stel dat hij in leven zou zijn gebleven, dan zou hij tot vandaag nog steeds geen hoge priester zijn naar de ordening van Melchizedek. En ook niet naar de ordening van Aaron trouwens. Toch? En dan zou je ook niet de eerstgeborene zijn van een nieuwe schepping. Dan was het domweg geen nieuwe schepping. Dus wat de duivel had moeten doen, is hem bij het leven behouden. Als hij dat zou gekund hebben geworden. Of zo. He? Maar nu ging het andersom. En daarna stond hij op uit de dood en heeft dus over de tegenstander getriomfeerd en die in het openbaar tentoongesteld en uitgetogen en een lange neus getrokken in gewoon Nederlands. Dat is de versie voor Ellie Niemand, denk ik al, de Raad Peters, de lange neus getrokken van, daar ben ik weer. He? En toen had de dood geen macht meer over hem, want dat is de situatie. Ja, het is komisch, dat is het ook. Ik vind het ook leuk. Ik vind het prachtig. Hè? Maar dat is waar het over gaat. En dat is wat Petrus dus ook laconiek zegt. Niet van die vermaande woorden, jullie hebben dat gedaan enzovoort. Nou, zwaait er wat. Nee, hij zegt, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Gelijk als uw oversten, vers 18 van de Handelingen 3. Maar God heeft al zo vervuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had. Namelijk dat de Christus lijden zou. Van al zijn profeten. Daar hebben wij nog een hele klus aan om dat na te zoeken. Vooral als we bevooroordeeld zijn door ethiek. Maar goed, daar hebben we het nog wel over. Maar hij zegt, God heeft al zo zijn werk, zijn plan vervuld. En daar gaat het om. En daar heeft dan toch het ongeloof van Israël toe bijgedragen. Waarom ook niet? Hij werd immers onder de wet en door de wet veroordeeld en geëxecuteerd. En daarmee ook door degenen die onder de wet leefden. Ik zie niet in wat daar fundamenteel voor verkeerd aan zou zijn, te meer dat geen werkelijke uitwerking heeft of consequenties heeft voor iemands zaligheid, dat maakt verder niks uit. Men zou tot geloof komen, wie je ook bent, wat je ook uitgevreten hebt, maakt niks uit, je komt tot geloof in de Heer Jezus Christus en je ontvangt van hem eeuwig leven. Zo is het, toch? En Israël is nou eenmaal Israël, omdat God zijn werk en zijn woord gestalte geeft via en in dat volk. Dus datzelfde volk wordt ook gebruikt inderdaad voor de executering van de Heer Jezus. Ik vind daar een probleem niet in. Dat hoort bij de functie van het volk nou eenmaal. En daardoor, als zo'n volk alsnog tot geloof komt, krijgt het dan prompt ook de meest vooraanstaande positie onder alle volkeren. Dat is de andere kant van het verhaal. Omdat het hoe dan ook toch Gods volk is en van Gods wegen gebruikt is geworden, indien niet goed schikt dan kwaad schikt, maar het is gebruikt geworden, daar hadden we op. Wij waren bij vers 18 van Handelingen 3. Maar God heeft al zo vervuld, ook via de onwetendheid dus, en de ongelovigheid van het Joodse volk, hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou, dat wil zeggen, voordat hij de Christus werd, of nog beter, hij zou lijden om daardoor heen de Christus te worden. Want daar komt het in de praktijk op neer natuurlijk. Dus not, de Christus heeft per definitie eeuwig leven. De Christus is per definitie verheerlijkt en kan dus niet lijden of sterven. Maar hij is via die weg van vernedering uiteraard verhoogd geworden. En dat is wat natuurlijk al besproken was in Handelingen 2. En wat later in de brieven besproken wordt. Maar goed, dat moet maar duidelijk zijn. En bovendien door de mond van al zijn profeten. Een uitdrukking die je ook kunt lezen in Lucas 24 vers 27. Als het geen drukfout is hier. Lucas 24 in de geschiedenis van de Emmausgangers. Waar de Heer Jezus demonstreerde uit de schriften, uit al de schriften, beginnende bij Mozes, al de profeten, dat de Christus lijden zou. En alzo zijn heerlijkheid zou ingaan en dus alzo de Christus worden zou. Wij hebben over het algemeen toch wel wat moeite met al zijn profeten. Want ik zeg wel eens, het is niet uitdagend bedoeld, maar ik zeg wel eens, nou, waar lees je, noem eens een tekst dan waar dat staat, dat de Christus lijden zou. En dan is er nauwelijks één te vinden. Is er nauwelijks één, dat is eigenlijk helemaal geen één, waar dat expliciet staat. U bent netjes stil, dus vooruit maar weer. Was gewaarschuwd natuurlijk ook. Maar ik heb het wel ergens gevraagd en dan komt er wel iemand, ja, maar het paaslam, en, ja, het paaslam, ja. Dat gaat over het paaslam. En waar staat dan dat een profetie is, zal ik maar zeggen, over de Christus? Daar heb ik ook een antwoord op, 1 Korinthe 5. Maar ja, dat was in die dagen van Handelingen 3 nog niet geschreven, dus ja, daar heb je dus niks aan, hè? Ja, want er staat toch in Jesaja 53, gelijk een lam werd hij ter slachtbank geleid. Ja, wie? Huh? Staat daar dat het gaat over de Christus? Dat staat er toch niet? Wat er wel staat is dat het gaat over de knecht des Heren. En dat dat de Christus is, ja, ja, dat is zo. Maar hoe weten wij dat? Omdat over die knecht des Heren staat in Jesaja, dat God over hem zegt, deze is mijn knecht, in wie ik mijn welbehagen heb. En daarna wordt het in de evangelie een paar keer aangehaald en dan staat er ineens, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb, gezegd over de Heer Jezus, dus dat weten wij. Maar dat was toen ook nog niet geschreven. Nou, het had plaatsgevonden, maar het was nog niet geschreven in de dagen van Handelingen 3. Maar gewoon expliciet, dat vind je toch niet? Dus het ligt verborgen, zo is het ook, het ligt verborgen in de oudtestamentische geschriften. En daar gaat het om, dat zouden wij ons ook realiseren. En als we dat één keer zien, wel, dan is dat omdat onze ogen daarvoor geopend zijn, zoals bij de Emmausgangers, die per slot met z'n tweeën een mooi type zijn van die ene gemeente, want zo is het feitelijk. En hij opende hen de schriften, hij opende hun verstand. Lees het maar na. En daar gaat het hier ook over. Al zijn profeten hebben erover geschreven, dat is ook inderdaad zo. Dat wil zeggen, bij nader inzien. En wij komen nooit verder, want we leven na deze dingen. Ik heb soms het vermoeden dat als je levend in oudtestamentische tijd deze geschriften gehad had en je had ze bestudeerd, dat je dan toch eigenlijk niet tot een andere conclusie kon komen dan dat al die schriftgedeelten die spreken over lijden en dood, met name in hoge mate in de psalmen, daarvan zou toch een keer tot je moeten doordringen dat het in werkelijkheid inderdaad gaat over de Messias. Ik denk dat je het kon weten. Maar ja, als je bezig bent op de bekende Joodse wijze en dus bezig bent met de bedrijven van ethiek, zal ik maar zeggen, wet en al dat soort dingen, dan kom je daar natuurlijk nooit op. En dat is trouwens ook niet de bedoeling, dat je er dan op komt. Niettemin wordt het achteraf gezegd, al de profeten. Het mag dan een verborgenheid geweest zijn, dat was het ook, want het laatste was juist in 1 Korinthe 3. Het wil niet zeggen dat men niet kon weten. Maar goed. Niettemin heeft God al zo gevuld hetgeen hij door de mond van al zijn profeten tevoren verkondigd had, dat de Christus lijden zou. En dat niet alleen, Petrus haalt diezelfde gedachte later nog een keer aan, maar dan in een van zijn brieven, in 1 Petrus 1 namelijk. En hij heeft het daar over het lijden dat op Christus komen zou, of over Christus komen zou. Dus 1 Petrus 1. Maar hij voegt er meteen aan toe, hij koppelt er meteen aan, de heerlijkheid daarna. Dat is in vers 11. Trouwens een aardig schriftgedeelte in dit verband. Want er staat in, dat het gaat in vers 9 over de zaligheid der zielen, de onze namelijk, en dus gaat het over gemeentelijke waarheid. En daar wat staat dan, vers 10 van 1 Petrus 1, van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten die geprofeteerd hebben van de genade aan u, geschied, dat is goed, oké, aan u gegeven. Ze hebben geprofeteerd van gemeentelijke waarheid dus, van de genade waaronder wij leven. En dan vers 11, ze onderzoekende, dat wil zeggen zij onderzochten, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Zal ik hem nog een keer zo lezen? Die term van Christus staat op de verkeerde plek in de zin, in de vertaling namelijk. Ik zal nog een keer lezen. Onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest die in hen was, beduidde en tevoren getuigde van Christus. Want zo was het. Dat van Christus moet dus staan achter tevoren getuigde. De geest getuigde namelijk van Christus. Maar er was een probleem, kijk, dat wisten de profeten wel, hè? Dat de geest getuigde van Christus, van de Messias. Dat is niks bijzonders, hè? Waar gaat het Oude Testament over? Dat wil zeggen, wat belooft het Oude Testament? Het Nieuwe. Goed zo. En dus beloofde de komst van de Messias. Maar er was een probleem rond de tijd. Omdat de profeten spraken over het lijden, de rest van het vers, het lijden dat op Christus komen zou, ik persoonlijk zou opgewoon vertaald hebben met over, omdat het zelfs in het Nederlands eigenlijk en van oorsprong hetzelfde woord is. Dan hoef je ook niks verder in te vullen meer. Kun je alle schuingedrukte woorden weer doorstrepen. Namelijk, getuigde, het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Leuk, hè? Je kunt dus vier woorden wegstrepen weer als je opleest als over. En dat zou je gewoon moeten doen, dus. Het lijden over Christus en de heerlijkheid daarna. Het hele punt is, natuurlijk, er zou eerst lijden over hem komen en daarna heerlijkheid. Dat wil zeggen, allebei zou over hem komen. En daarna is de vraag in welke volgorde, en die is makkelijk genoeg. Eerst het lijden natuurlijk, anders kun je geen eeuwige heerlijkheid meer hebben. Geen eeuwige troon, geen eeuwig koninkrijk. Dus dan komt eerst het lijden en daarna de heerlijkheid, dat is duidelijk. Maar wat niet duidelijk was in de profeten, was wat zat ertussen. En wat ertussen zit, dat is onze bedeling uiteraard. Min of meer, ik zei min of meer, want in andere zin, tussen het lijden op Christus en de heerlijkheid daarna, ligt in werkelijkheid eigenlijk alleen maar zijn opstanding. Dat is de overgang van uiterste vernedering naar uiterste verhoging en niet langs een proces, maar in één klap. Maar voor zover die heerlijkheid geopenbaard zal worden in de wereld, als je dat eronder verstaat, wel, dat is pas in de toekomst. En dat verstaat de apostel er hier trouwens ook onder, dat blijkt uit het verband van dit hoofdstuk, deze brief. En het idee is dat na het lijden en in afwachting, althans van de openbaring van zijn heerlijkheid, God zich die gemeente verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. En dat heeft van doel met de genade die aan ons geschied is, vers 10. En het heeft dus van doel, vers 9, met de zaligheid van onze zielen. En daar gaat het hele schriftgedeelte feitelijk over. Maar waar het om gaat is, natuurlijk de Christus zou lijden, maar hij zou ook verheerlijk worden. En die volgorde vinden we ook terug inderdaad in Handelingen 3. Want vers 18 spreekt over dat de Christus lijden zou. Maar in de volgende verzen wordt gesproken over niet zozeer de heerlijkheid van Christus als zodanig, maar wel over de openbaring van zijn heerlijkheid aan Israël en aan de wereld. Maar dat gebeurt pas nadat eerst het Joodse volk, Israël, tot bekering gekomen is. En dus moet voor die tijd aan hen het evangelie gepredikt worden. Dat is Romeinen 10 waar het uitgebreid staat. Hoe zullen ze geloven van wie ze niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt enzovoort? Want geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Dan weet je meteen hoe het zat met geloof. En geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De kortere variant is gewoon het geloof is uit het gehoor en dat is, het geloof is uit het woord Gods dus. Hè? Het geloof is uit het woord Gods. En tussenliggend geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Maar goed, dus moet gepredikt worden. Dat zal in de toekomst ook alsnog gebeuren. Dat wil niet zeggen dat het in onze dagen overigens niet gebeurt. Want het gebeurt in onze dagen ook en hier door Petrus dus ook. Alleen het probleem is dat bij de opname van de gemeente alle gelovigen weer weg zijn. Wie moet hen dan het evangelie prediken? Want Israël is nog steeds niet tot bekering gekomen. En dan krijg je dus dat de twee getuigen gezonden worden naar Jeruzalem. Om alsnog overnieuw van begin af aan, beginnend bij Jeruzalem, het evangelie te prediken. Logischerwijze. En dus zal in de toekomst gebeuren. Dat is waar. Maar in het heden net zo goed. Alleen in het heden leidt het dus niet, omdat we al deze dingen weten, leidt het dus logischerwijze niet tot de bekering van het Joodse volk. Maar wel tot het feit dat enige uit hen behouden worden. Dat is Romeinen 11 uiteraard. Net als bij de heidenen trouwens, moet het enige uit hen behouden worden. Dus evangelisatie heeft nooit tot doel de bekering van een volk, al was het maar omdat we weten dat voor de wederkomst van Christus geen enkel volk tot bekering zal komen. Dus één uitzondering op, maar die is wat lastig. En daar ga ik nou niet op in, maar dat heeft met die 10 stammen kwestie te maken. Maar de regel is, komt geen enkel volk tot geloof, dus is evangelisatie altijd gericht op de enkeling, het individu. Goed. Vandaar dat ik toch iets heb tegen massa-evangelisatie. Begrijp maar goed, het is maar een term die we zelf bedacht hebben en waarvan we zelf ook uitmaken wat we eronder zullen verstaan. Dus ik ben er heel ruim mee. Ik heb er geen probleem mee hoor, dat dan 25.000 mensen, of voor mijn part 50, hoeveel waren het, 55.000 mensen in het Feyenoordstadion, dat was in 1956, tegelijkertijd het evangelie gepredikt werd. Of dat nou massa is, weet ik ook niet trouwens. He? Zijn er veel? Ja, zijn er veel. Maar gericht op volkeren, dan is 55.000 nog niks, hè? Ik denk dat die, heet die Chaka-figuur ook alweer, die krijgt misschien ook wel 55.000 stemmen bij de verkiezing, maar dat is niks. Krijg je dan al een zetel bij 55.000 stemmen? In de Tweede Kamer? Is wel iemand die dat uit kan rekenen, toch? Hier? Maar goed. Laat maar zitten, het zijn betrekkelijke begrippen. Maar goed. Het gaat me ook verder niet om de termen. Maar er staat dan, vers 19, dat de apostel zegt tot zijn publiek, daar verzameld in de Salomo's voorhof, de tempel, het zuidelijk deel van het tempelplein, betert u dan en bekeert u, wat 2 keer hetzelfde is, als ze beter willen worden, moeten ze zich bekeren, dat is het nou eenmaal, betert u dan en bekeert u tot de Heere uiteraard, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. Niet hoogst waarschijnlijk, maar met zekerheid. Men moet zich bekeren, dan worden zonden uitgewist. Bekeert men zich niet, worden zonden niet uitgewist. Omdat men dan zondig tegen de opgewekte, en dus tegen de Heilige Geest heet zoiets, in een andere schriftplaats. Hè? Ja. En daarna, heeft de tekst een beetje geleden, daarna staat er wanneer de. En als ik het vertaal, hou ik alleen over op dat. Je kunt ook een NBG-vertaling lezen, kom je meteen ook een eind in de goede richting overigens. Er zijn ook al andere vertalingen van dit vers in omloop. Maar er staat, betert u dan en bekeert u opdat u zonden mogen uitgewist worden, opdat tijden der verkoeling zullen komen, en niet zullen gekomen zijn, wanneer tijden der verkoeling zullen gekomen zijn. Maar gewoon opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En u zou ook bedenken dat we twee zinnetjes vinden in dit vers die beginnen met opdat. Betert u dan en bekeert u opdat, punt 1, uw zonden mogen uitgewist worden. Dat is wat hun betreft. En in het algemeen en collectief, opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Tijden der verkoeling is een redelijk goede vertaling, ook via het Hebreeuws waarvan het afgeleid is. Maar het idee bij verkoeling is dat de hitte en de lamlendigheid daarvan verdwijnt. En ik denk dat het zelfs spreekt over de hittigheid van de toorn Gods. De dag zijns hittigen toorns, heet dat bij gelegenheid. Die schijnt heet te zijn. En tijden der verkoeling impliceert dus redding van de toorn. Dat is het eigenlijk. Dus op zich niks bijzonders. Want over toorn gaat het sowieso. Of het nou die van de jongste dag is, het eeuwig oordeel. Of die van de wederkomst van Christus, de toorn Gods over de volkeren. Of gewoon de toorn Gods zoals die nu ligt op en over de gehele mensheid. Dat maakt weinig uit. Hè? In alle drie de gevallen vind je de Bijbel genoemd immers. Wij worden verlost van de toorn. En zo niet, dan blijft de toorn Gods op ons nu. Johannes 3. Maar wij zullen ook verlost worden van de toekomende toorn. In de dagen van de grote verdrukking dus, want daar gaat het over. Maar ook van die toorn van het eeuwig oordeel vanzelfsprekend der jongste dag. Maar tijden der verkoeling is een min of meer vaste. Oud-testamentisch term, geloof dat iemand met twee keer voorkomt hoor. Een term ter aanduiding van het nieuwe verbond. Tijden van quickening, zeggen de Engelsen. In de zin van herleving. Men wordt weer actief, ja. Men wordt weer levend. En dat past natuurlijk helemaal in dit hoofdstuk. Het ging immers om herleving. Uitgebeeld door deze kreupele man die genezen wordt. En die vind je dus opnieuw. Het is gewoon wedergeboorte dus eigenlijk. Hè? En dus resultaat van bekering is dat uw zonden uitgewist worden. En aan de andere kant dat het nieuwe verbond aanbreekt. En dat dus tijden der verkoeling komen van de Heer. Maar er staat van het aangezicht des Heren. Aangezicht betekent in het algemeen, nou helemaal letterlijk en zo smal mogelijk, de oppervlakte van iets. Of iemand, maar iets breder, het is de verschijning. En daarmee de activiteit van iets of iemand. Dat is wat aangezicht is, en zeker het aangezicht des Heren. Men zou dus op kunnen vatten als de verschijning des Heren. Er is echter één probleem aan, de term aangezicht des Heren, maar zelfs de term openbaring des Heren wordt gebruikt in twee verschillende toepassingen. De meest voor de hand liggende, de meest bekende, is die van zijn wederkomst. Wanneer hij zijn aangezicht zal vertonen. En men zijn aangezicht zal zien. Maar dezelfde uitdrukking wordt in hetzelfde 1 Petrus waar we zojuist even waren, wel degelijk gebruikt voor het werk dat de Heer aan u en mij, aan ons als gemeente dus, doet. Hij openbaart zich namelijk aan ons. Heb je dat? En dat is dus ook het aangezicht des Heren. Bovendien, wij kennen hem volgens, dat was weer 2 Korinthe 3 geloof ik, waar we halverwege het hoofdstukje eruit gingen, maar wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht zonder die bedekking. He? En wij worden dus naar zijn beeld in gedaante veranderd, staat er, want we ontvangen het afschijnsel van Gods heerlijkheid en wij weerspiegelen het ook. Als u het nog, neem vooral even de moeite, dat laatste vers van 2 Korinthe 3. Ik kwam er straks niet aan toe, omdat het me beter leek om terug te keren naar Handelingen. Maar nu ik het toch weer noem, ga ik maar even terug. We waren bij vers 16, wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn of worden, zal die uiteraard de bedekking, het deksel wegnemen. En daarna staat er, de Heer is de geest, die van het nieuwe verbond, maar dat slaat op vers 6 en 7. Wij leven onder de bediening des geestes, namelijk het nieuwe verbond. Maar de geest is gewoon de Heer. Alleen hier staat het net andersom, vers 17. De Heer is de geest en waar de geest namelijk de Heer is, want zo vertaal ik hem. Waar de geest namelijk de Heer is, vers 17, daar is vrijheid. Dan weet u meteen dat het echt waar is. Het gaat om het leven onder het nieuwe verbond. Dat is het staan in de vrijheid en in de genade van Galaten 5 en Romeinen 5. En waar wij in de vrijheid staan, en dus niet leven onder de wet, maar onder de genade, niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond, daar is vers 18 van toepassing, maar dat weet u inmiddels, want daar is de bedekking weg, de wet is weg, de bedekking is weg. En dus wij allen met ongedekte aangezichten, hè? Wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid des Heren. En daar komt hij. Wie heeft een nieuwe vertaling en begrip? Ik zal het niet verder vertellen. Niemand? Niemand? Heel goed. Hè? Kijk, toch één. Een heel verzummer. Goed. Weerspiegelende staat er waarschijnlijk, hè, broeder? Ja, dat is ook wat het woord betekent. Dat wist men 350 jaar geleden niet en het woord komt maar één keer in de Bijbel voor, dus ja. Maar het moet zijn weerspiegelen en niet in een spiegel aanschouwen. Die uitdrukking bestaat ook, dat is een andere term, en die komt voor in 1 Korinthe 15. Nu zien wij door een spiegel in een duistere reden. Maar dat vers gaat, daar ga ik niet over hebben. Deze wel. Daar staat dus wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid licht. Is de uitbeelding van die heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren weerspiegelende. Want dat zou Mozes doen. Het licht des Heren nam hij als het ware in zich op, in zijn aangezicht. En daarna keken de kinderen Israëls hem aan en ze zagen de heerlijkheid des Heren. Heb je dat? Lampje. Noemden ze. Maar goed. Ze zagen de heerlijkheid des Heren als het ware weerspiegeld. En wij zouden de heerlijkheid des Heren weerspiegelen en niet doen zoals Mozes, die legde een bedekking overheen. Dat is de wet. Maar bij ons is juist de bedekking weggenomen en dus ontvangen wij de heerlijkheid des Heren. Dat zegt Hebreeën 2. Wij zien Jezus, niet letterlijk staat er ook bij, maar niettemin, wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. En waar wij dat zien, straalt het niet alleen op ons, maar wordt het ook door ons weerspiegeld. Als het goed is en als de bedekking weg is. Het heeft twee kanten dus, hè, twee effecten. De bedekking is weg, dus we ontvangen die heerlijkheid. We leren de Heer zo zien. En tegelijkertijd weerspiegelen wij dat, was de bedoeling. En dus, wij allen met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heren weerspiegelende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren geest. Dat wil zeggen, wij worden er zelf door veranderd. Wij ontvangen de heerlijkheid des Heren, wij geven de heerlijkheid des Heren door en wij zelf veranderen erdoor. Hebben we die nog? U weet wel, de zaligheid enzovoorts heeft van doen met het hart en de mond. Uit Romeinen 9, dan wel Deuteronomium 30, met het hart gelooft men en met de mond beleidt men. Met ideeën, niet alleen we nemen het in ons op en we verbergen het daar in een hokje en dat is het dan speciaal voor de zondag of iets dergelijks. Maar gewoon, het dringt door in ons leven en we schermen het ook niet af. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over en dat is weerspiegelen. En niet alleen de mond, maar ook het hele leven als zodanig, zal ik maar zeggen. En daar waar dat gebeurt, verandert het ons leven, als u begrijpt wat ik bedoel. Niet andersom, het komt in ons, verandert ons leven en daarna stralen we het ook uit. Nee, het komt in ons en doet zijn werk, het weerspiegelt en dat verandert ons. Hebben we die nog? Zoals, ik heb er niet echt een goed voorbeeld voor. Maar er zijn nou eenmaal dingen die door... Ik heb eens een tijdje een zilveren saxofoon gehad. Ja, dat is heel mooi, maar het is een ramp hoor. Want het beste wat je kan doen is het ding altijd in de koffer laten zitten. Dan heb je er alleen niks aan, maar dan wordt hij tenminste niet zwart. En als je hem kant-en-klaar neerzet in de kamerzorgel, dan kan ik hem gebruiken als ik dat wil. Even een riedeltje. Kan je wel laten staan, maar op de duur moet je hem elke 2 weken poetsen. Want het ding wordt zwart terwijl je er naar kijkt. En dat komt omdat het licht inwerkt op dat zilver. Hm? Zo is de fotografie uitgevonden. Ja. Was dat voor of na de saxofoon? Na de saxofoon. Dus zo zal het zitten. Maar goed. Maar in elk geval, het idee is dat dat licht wel degelijk iets doet. Die heerlijkheid die schijnt in onze harten. En zo wat doet dat. Weerkaatst daar ook vanzelfsprekend. Dus de normale gang van zaken bovendien ook. Maar het verandert onze levens. En dat is wat hier staat. Wij weerspiegelen de heerlijkheid des Heren. En wij worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, het neemt toe in heerlijkheid. En voor degene die het smal nemen, is het in ieder geval een verandering van de zogenaamde heerlijkheid van het oude verbond naar de heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat blijft natuurlijk toch een doorgaand proces. Dat is wat er zal gebeuren. Een weerspiegelen. Omdat de bedekking weg is. Maar nu terug naar handelingen 3. Beter u dan en bekeert u met als resultaat punt 1, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En punt 2, opdat tijden der verkoeling en daarmee het nieuwe verbond zou komen van het aangezicht des Heren. Want de bedekking is weg en dan straalt de heerlijkheid des Heren gewoon op het volk af. En deelt in zijn heerlijkheid. En daarna, vers 20 nog, waar staat, en hij zenden zal, en alsjeblieft niet vertalen met, en hij gezonden zal hebben. Niet dat dat niet kan, zo'n vertaling, maar je maakt het jezelf nodeloos moeilijk. Want hoe dan ook, het is toch gewoon wat er staat. Hij zenden zal, als men zich bekeert, heeft, zal hij gezonden hebben. Maar het idee is gewoon, als men zich bekeert, zal hij zenden. En dat is de makkelijkere manier om het te vertalen. Het spreekt over de toekomst. En het is makkelijker om ervoor te blijven staan dan je er eerst voorbij te zetten en dan terug te kijken. Dat is ingewikkeld. Dus, en hij zenden zal Jezus Christus, ik geloof trouwens dat er staat Christus Jezus, dat weet ik niet zeker, die u tevoren gepredikt is. Dat wil zeggen, die u beloofd is in het Oude Testament al, want hij is tevoren gepredikt al in de profeten. En eigenlijk al in Genesis. Wie dat moeite mee heeft, lees ik gauw even vast vers 25, want er staat, gij lieden zet kinderen der profeten des verbonds, het welk God met onze vader opgericht heeft, zeggende tot Abraham, en in uw zaad, het welk is Christus, zegt Galaten 3, in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden, met andere woorden, dit was gemeen ik uit Genesis 15 en anders Genesis 22, en daar werd dus tevoren de Christus reeds gepredikt, en hij zal daadwerkelijk aan Israël letterlijk gezonden worden als Israël als volk zich bekeert. En in afwachting daarvan zijn we in vers 21, want er staat over die Christus, welke de hemel moet ontvangen, dat wil zeggen, de Christus is reeds verschenen, als dat het goede woord is, en anders gekomen, in zijn opstanding namelijk. Maar sinds die tijd moet de hemel hem ontvangen. Dat wil zeggen, is hij daar? Gezeten op de rechterhand God, zegt Hebreeën dan. Welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen. En dan staat er niet een punt, maar een komma. En die kan je nog weglaten ook. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen die God gesproken heeft door de mond van al zijn heilige profeten van eeuw. Altijd al. Dat wil zeggen, al die dingen die wederopgericht zouden worden waarover de profeten gesproken hebben, zullen wederopgericht worden na de bekering van op zijn minst het Joodse volk, zeg maar Israël dus. Hebben jullie? Met andere woorden, de wederoprichting van al die dingen zal pas plaatsvinden vanaf het einde, vanaf de voltooiing, van de 70ste week en daarmee van de 70 weken van Daniël. Want wij weten wanneer het volk zich zal bekeren. Dat wordt er hier niet bij gezet. En sommigen zeggen, dat wist Petrus ook niet. Dan zeg ik, het heeft er niks mee te maken of Petrus het wist. Het blijft waar, ook vandaag, als het Joodse volk zich bekeert, zal de Heer wederkomen. Wij weten alleen dat het niet zal gebeuren, maar wij vertellen het elkaar toch ook. Het is toch een volstrekt bijbelse leerstellige waarheid. Als het Joodse volk tot bekering komt, dan zal de Heer verschijnen. als ze zijn naam aanroepen aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar wat er ook gebeurt met het Joodse volk of ons volk, maakt niet weg dat een Jood, dan wel een Nederlander, voor de vergeving van zijn zonde en voor zijn eigen zaligheid gewoon tot geloof zou komen, ongeacht of er nog een ander iemand of een ander volk tot geloof komt, wanneer dan ook. Het heeft er namelijk niks mee te maken, dat zijn dingen die staan los van elkaar. Strikt genomen zijn het zelfs verschillende bedelingen, maar dan maak ik het helemaal moeilijk, maar ik loop nou toch over de band heen, dus dan zeg ik dat maar even zo, in de hoop dat ik het volgende keer dan toch vergeten ben. Dan hoef ik het ook niet uit te leggen hoe dat zit. Maar het zijn verschillende dingen. Ons individuele bestaan en het bestaan van ons volk zijn twee dingen die, vooral bij Nederlanders in de praktijk, zelden iets met elkaar te maken hebben. Heb je dat nog? Toch? Het gaat met ons toch goed? Met u en mij gaat het, met het land gaat het slecht, maar met u gaat het toch goed? Met mij toch ook? Kom, ja. En soms andersom, maar dat is mijn hele punt. Het heeft met elkaar weinig uit te stalen. Daar gaat het maar om. Dit is Bijbelse waarheid. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen die God gesproken heeft door al zijn heilige profeten van, en ze hebben de vertalers nog maar een keer alle erbij gezet, waarom ook niet, van eeuw. Altijd al, vanaf het begin, vanaf dat de profeten zijn. Want alles, allerlei dingen zouden wederopgericht worden. Begrijp je me goed? Want ik zei al, ik ben over mijn tijd heen, dus dan zeg ik het nu even losjes erachteraan. De leer van afzoening gebruikt graag dit vers, want er staat toch de tijden der wederoprichting aller dingen. Worden dan alle dingen wederopgericht? Ja. Punt. Maar er staat geen punt. De vraag is welke alle dingen? Alle dingen waarvan, alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn er heilige profeten. En al die dingen waarover God niks gezegd heeft dat ze wederopgericht zouden worden, worden dus ook niet wederopgericht. En van de goddelozen staat dat ze niet meer zullen zijn tot in eeuwigheid, sowieso nergens meer. Ze zullen niet meer zijn, die worden niet wederopgericht. En dat staat hier dus ook niet. Alleen die dingen die God gesproken heeft, daar gaat het om, hè. Maar goed. En de wederoprichting, alle dingen, let vooral op, de wederoprichting is de term die ontleend is aan de oprichting, dan wel wederoprichting van deze kreupelen. Toch? Hij werd opgericht. Peter zei, sta op en wandel. Dan greep hem bij de hand en richtte hem op. Nou, zo zal God oprichten. Te beginnen uiteraard bij Israël en in brede verband de hele mensheid natuurlijk. En in zekere zin ook de schepping. Ik zeg in zekere zin, want het verhaal eindigt met een schepping waarin de zonde niet meer heerst, waarin gerechtigheid woont, waar de dood niet meer heerst enzovoorts. En daar gaat het maar om. Dat zal ooit een keer tot stand gebracht worden. Maar het hele verhaal wacht op de bekering van het Joodse volk. En dan doe ik echt mijn Bijbel dicht, anders lukt het me niet om te stoppen. Het wacht dus op de bekering van het Joodse volk, maar laatst lazen wij Romeinen hoofdstuk 8 en daar stond ook dat het ergens op wacht. En dat was iets anders. Heel de schepping wacht op de openbaring van de zonen Gods. Volgend punt. Wanneer dus worden de zonen Gods geopenbaard? Als het Joodse volk tot geloof komt. Wie zijn de zonen Gods? De gemeente. Hebben die nog? En dus, als het Joodse volk tot geloof komt, aan het eind van de 70ste week, dan zal niet alleen de Heer verschijnen, maar logischerwijs ook langs een andere route, de Heer en zijn gemeente. De zonen Gods namelijk. Niet alleen die ene zoon Gods, maar de zonen Gods namelijk, de gemeente collectief. Want wij weten dat wanneer Hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Maar het wacht op de bekering van het Joodse volk. En de consequentie is natuurlijk ook dat als wij dan met de Heer zullen verschijnen aan het Joodse volk, betekent het automatisch dat wij tevoren hem tegemoet zullen gaan. En als hij verschijnt in de lucht, dan gaan wij hem dus tegemoet in de lucht. En dat is waar, ruim tevoren, een jaartje of 7. En daar is dus niks moeilijks aan die uitspraken uit 1 Thessalonicenzen 4. Maar goed, wij zouden het hierbij laten, want het is de hoogste tijd geweest.